Ik ga vanmorgen iets aan jullie uitleggen waarvan ik denk dat het goed is om je daar eens heel bewust van te worden. En misschien ga ik je van alles vertellen wat je al lang weet, maar ik denk niet dat het verkeerd is om dat eens opnieuw te horen en opnieuw je bewust daarvan te worden. En dan denk je natuurlijk, wat is dat dan? Nou, ik ga het vanmorgen hebben over wat invloed op je heeft. Wij leven in een wereld waarvan alles om ons heen gebeurt, waarvan alles is. Wij leven met allerlei mensen rondom ons. En alles wat rondom ons is, heeft invloed op ons. Nou, en de Bijbel zegt er ook van alles over. En wat ik eigenlijk vanochtend wil doen, is mijn enige doel, is jou bewust maken van de kracht van invloed. Want weet je, God heeft ons geschapen als mensen die heel beïnvloedbaar zijn. En meestal komt dat bij ons binnen, dat wij heel beïnvloedbaar zijn, bijna als negatief. Van kijk uit hoor, je bent heel beïnvloedbaar. En kijk uit voor alle invloeden wat op je af kan komen. En dat is ook goed, die waarschuwing is op zich ook niet verkeerd. Maar er zit iets heel moois in, dat jij en ik als schepping van God heel beïnvloedbaar zijn. Nou, hoe ga ik je dat vanmorgen uitleggen? Ik ga eerst een gedeelte even gebruiken om je mee te nemen. Gewoon in het gaan begrijpen wat invloed is en hoe dat op jou werkt. En dan in het tweede gedeelte ga ik je meenemen de Bijbel in. Om eens te kijken wat de Bijbel nou eigenlijk zegt over invloed. En ik geloof namelijk dat God ook vanmorgen voor jou en ook voor mij heel persoonlijk een uitnodiging heeft om zijn hart aan jou kenbaar te maken, ook via invloed. Maar daar komen we later wel bij. Dat geeft ook helemaal niks. Ik zou heel graag dat plaatje, wat Lodewijk al een paar weken hierop heeft geprojecteerd, die hij gemaakt heeft, graag wil dat hij even op het scherm kan komen. Kan dat? Wat je hier ziet is een prachtig plaatje, die in allerlei vormen en allerlei concepten, allerlei beelden neerzet, hoe God voor ogen heeft dat wij, jij en ik als individuen, maar ook als geheel, als het lichaam van Christus, functioneren. En wat Gods hart voor ons is, wat Gods bedoeling voor ons is, wat Gods weg voor jou en mij is. En er zitten allerlei dingen in. En in allerlei preken gaan we daar stukjes uithalen. En misschien kun je, nog wel herinneren, ik heb een heel aantal weken geleden het keer gehad over keuzes. En dat een van de manieren waarin God laat zien dat hij jou en mij lief heeft, is dat hij ons de keuzevrijheid gegeven heeft. Dat hij jou en mij vrijgelaten heeft in de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. En dan zou je denken, wat is dat dan? Hoe kan het dan dat dat liefde is? Maar er zit ontzettend veel liefde van God in. Dat hij jou niet dwingt en jou niet vastzet, maar dat hij jou, zijn schepping, de ruimte geeft en de ruimte laat om zelf keuzes te maken. Nou, we weten allemaal best dat het heel erg lastig soms is om ook te zoeken naar wat zijn nou goede keuzes of hoe maak ik keuzes. Soms voelt het alsof je gedwongen wordt om bepaalde keuzes te maken. En eigenlijk wat ik wil doen is je iets uitleggen vanochtend over de kracht van invloed. Hoe allerlei invloeden effect hebben op jou en op mij. En hoe allerlei invloeden om ons heen ons sturen soms om bepaalde keuzes te maken. En dat is helemaal niet fout, dat is gewoon een gegeven feit dat dat zo is. En dat komt opnieuw omdat God ons zo gemaakt heeft, dat jij en ik, wij mensen, heel beïnvloedbaar zijn. Nou, dat is een bedenksel van God. Toen hij ons schiep, heeft God bedacht dat jij en ik, die op hem lijken, mensen zouden zijn die heel beïnvloedbaar zijn. Dus daar zit iets prachtigs in. Nou, daar wil ik je vanochtend wat meer over gaan uitleggen, zodat je dat gaat begrijpen. En ik hoop dat het jou gaat helpen om in de weg met Jezus, in jouw levenswandel met God, keuzes te maken die ten goede komen aan jouw leven. Want dat is Gods hart En dat is ook mijn hart voor jou. Dat je keuzes maakt, en keuzes maak je elke dag, die God jou geeft, zodat je groeit en sterker wordt en vrucht gaat dragen in jouw leven. Dat je gelukkig bent. Dat er vreugde in je leven is. Dat er vrede in je leven is. Want ik denk dat we dat allemaal willen, verlangen, ons naar uitstrekken. Nou, daar is dit heel erg belangrijk in. Nou, zei ik al, het eerste gedeelte ga ik gewoon eventjes allerlei dingetjes bij langs. Ik ga gewoon voorbeelden noemen. En dat ga ik met name doen gewoon uit het dagelijks leven. Want ik denk dat het het makkelijkst is om te begrijpen wat ik dan eigenlijk over wil brengen. Voorbeeldjes die denk ik wel heel herkenbaar zijn. Nou, ten eerste wat ik heel belangrijk vind om je uit te leggen, is dat de dingen om ons heen die ons beïnvloeden, en wat ik al zei, dat kunnen mensen zijn, dat kunnen geluiden zijn, dat kan van alles zijn. Maar wat je het eerste daarover uit wil leggen, is dat dat wat ons beïnvloedt, dat komt op twee manieren bij ons binnen. Dat komt binnen in ons bewustzijn, dus dat is wat we kunnen begrijpen, dat is waar we het over kunnen hebben, dat is waar we woorden aan kunnen geven. Maar heel veel dingen die invloed op ons hebben, komt niet binnen zozeer in de eerste plaats in ons bewustzijn, maar komt binnen in ons onderbewustzijn. En dat is een gedeelte van ons waar we ons niet bewust van zijn, maar wat onbewust is, waar we niet direct bij kunnen. En toch is dat die onderbewuste laag in jou en in mij, stuurt wel in heel veel mate ons bewustzijn. En vanuit ons bewustzijn maken we keuzes. Nou, dat is dus waar ik je vanmorgen bewust van wil maken. Dat je een onbewustzijn hebt, die jouw bewustzijn aanstuurt, maar dat jouw onbewustzijn dus heel erg beïnvloed wordt. Snap je hem nog? Heel goed. Heel goed. Als je hem niet snapt, moet je het ook even zeggen. Want je moet natuurlijk niet de draad kwijtraken. Nou, ik ga even een voorbeeld noemen over bewustzijn en onbewustzijn. Stel nou dat er in jouw onbewustzijn, en dat kan heel goed, heb ik zelf ook heel erg last van gehad, dat je in je onbewustzijn een angst hebt. En heel veel van onze angsten zitten in ons onbewustzijn. Daar zijn we ons niet van bewust dat er een heleboel angsten soms zijn die ons bewustzijn aansturen. Nou, stel dat er in jouw onbewustzijn een angst is om te falen. Dat weet je niet dat je daar bang voor bent. Maar toch is het zo. En dat die angst om te falen, die angst om fouten te maken, die zit daar in jouw onderbewustzijn. En dan op een dag, misschien je baas of een leraar of misschien iemand anders, corrigeert jou ergens op. En dan kan in jouw bewustzijn daar een reactie op komen, dat je enorm boos wordt. Heel erg uit je slof schiet, dat kan. Hè? Het is gewoon een voorbeeld van wat zou kunnen. En je wordt heel boos. En je vindt het onterecht en je reageert heel fel en je bent woedend. Nou, in je bewustzijn kun je best prima bij die boosheid komen. Je kunt heel goed benoemen, ik ben vreselijk kwaad, maar ik vind het heel onterecht dat ik gecorrigeerd ben op iets. Maar in je onderbewustzijn kan het die angst voor falen zijn, die angst om fouten te maken, die je bewuste gedrag aanstuurt om zo heftig te reageren. Dus dat is iets in je onderbewustzijn wat je niet van jezelf weet, maar dat wel effect heeft op het gedrag in je bewustzijn. Soms is het zelfs zo dat anderen, naar aanleiding van hoe jij je gedraagt, of de woorden die je zegt, dingen kunnen aflezen wat er in je onderbewustzijn speelt, waar je het zelf helemaal niet doorhebt. Daarom is het soms heel erg goed om iemand te vragen om jou eens te helpen, omdat je tegen dingen aanloopt. En een hele goede therapeut, die ziet allang wel wat er in het onderbewustzijn van jou waarschijnlijk speelt. Maar die helpt jou om daar zelf te komen en het te gaan zien. Want als je zelf gaat zien wat er in die onderbewuste lagen van jou speelt, dan kan het bewust worden en kun je er namelijk ook iets mee gaan doen. En dat vind ik zo prachtig van het werk van de Heilige Geest. Dat God zegt dat hij jou en mij kent en doorgrondt. Psalm 139 zegt: de wegen van ons die wij zelf niet eens kennen, die kent God. En dat vind ik zo liefdevol en genadig van God. Dat hij door zijn geest in die diepe lagen van ons kan komen waar wij zelf niet kunnen komen. Wat zo ver en onbewust ver weg ligt. En God kan dat naar boven brengen en in je bewustzijn brengen. Zodat je hem de ruimte kan geven om daar iets mee te doen. Om te veranderen. En dat is ook, vind ik, de kracht van Gods genade en zijn liefde. Dat hij jou en mij niet laat zoals we zijn. Met al onze worstelingen en alles wat er in ons soms ons onderbewustzijn zich afspeelt. Maar dat hij ons maakt tot zoals hij bedacht heeft dat jij en ik mogen zijn. Is dat niet fantastisch? Als ik naar mezelf kijk, ik ben nu 34. En als ik gewoon terugkijk naar de afgelopen 20 jaar van mijn leven. Dan denk ik, wauw, wat heeft God ontzettend veel in mijn leven opgeruimd. En heeft hij ontzettend veel dingen naar boven gebracht. En het rotzooi, de oude bladeren, heeft hij verwerkt tot compost in mijn leven. En heb ik mogen groeien tot wie ik ben vandaag. En wat zie ik dan uit naar alles wat God nog met mij van plan is. En wat is het prachtig om te weten dat ik nog lang niet klaar ben. Dat God nog steeds elke dag mij mooier en verder wil brengen. Zoals hij mij voor ogen heeft. Dat is iets heel moois. Ander klein voorbeeldje over je onderbewustzijn. Stel, ik zou jou vragen. Stel, je hebt hier je bent getrouwd of je bent verliefd. Wat was het nou wat ervoor zorgde dat je voor het eerst verliefd werd op die persoon? Toen was het heel stil. Je hebt daar vast een antwoord op. Maar wat blijkt, dat eigenlijk is het zo dat iemands lichaamsgeur, nou die kunnen jij en ik niet 1, 2, 3 zo ruiken. Ja, ik heb het niet over zweetoksels en dat soort dingen. Of parfum, of welk merk deodorant je gebruikt. Maar elk mens heeft een andere lichaamsgeur. Hè? Honden kunnen dat wel heel goed onderscheiden. En die kunnen daar ook wat mee, wij niet. Maar toch blijkt het dat als jij op zoek bent naar een partner, dat jij op zoek bent naar iemand die bij jou past, dat jij onbewust iemands lichaamsgeur scant en denkt, staat me aan of staat me niet aan? Gek hè? Wist je waarschijnlijk niet, maar het is wel zo. En op het moment dat jij dus in je onderbewustzijn denkt, nee, dat doe je niet met je neus, maar hè, dat scan je ergens. Ik weet niet helemaal precies hoe dat werkt. Maar op het moment dat je denkt in je onderbewustzijn, het staat me aan, stel je jezelf open om ook die ander te leren kennen en eens te kijken wat voor persoon het is. Op het moment dat je denkt, nee, dit past niet bij mij, dan direct sluit je iets in je waardoor je denkt, nee, ik ga niet verder. Gek, hè? Maar zo zie je dat er van alles is wat jou beïnvloedt, wat in je onderbewustzijn je bewuste gedrag regelt en wat je toch voor een groot gedeelte ook wel bepaalt wat voor keuzes je maakt. Nou kun je denken, jongen, zeg, heb ik nog wel zelf wat te kiezen in het leven? Of zijn er allerlei onbewuste factoren die mij zo aansturen dat alles wat ik toch kies ergens vanuit mijn onderbewustzijn gedaan wordt? Ja hoor, God heeft jou als een prachtig mens geschapen die heel beïnvloedbaar is. Maar hij heeft jou daarin niet alleen gelaten. Hij heeft jou een wil gegeven om keuzes te maken. En hij heeft jou een wil gegeven om God daarbij te betrekken. Maar daar gaan we straks nog even verder naartoe. Oké, wie en wat beïnvloedt jou nou? Daar gaan we even kort naar kijken. Nou, ik heb 3 categorieën uitgekozen en je zult er misschien wel meer kunnen bedenken. Maar ik denk dat voor in ieder geval vanochtend deze 3 het allerbelangrijkste zijn. Wat zijn nou de dingen die jou beïnvloeden? Nou, heel veel van wat om ons heen is, dat komt binnen in onze zintuigen. En daar wil ik je eventjes kort iets over uitleggen. Want onze zintuigen zijn ontzettend gevoelig. Dat weet je natuurlijk misschien ook wel. Maar ik wil je aan de hand van een paar kleine voorbeeldjes je daar wel iets duidelijk over maken. Stel nou dat we een heerlijke pannenkoek voor je zouden bakken. En we zouden jou blinddoeken en we zeggen, je gaat een heerlijke pannenkoek eten en je zit en je neemt een paar hapjes van die heerlijke pannenkoek en dan wordt er aan jou gevraagd, hoe smaakt deze pannenkoek? En dan zeg jij, nou heerlijk, echt een lekkere pannenkoek. En vervolgens doen ze jou een blinddoek af en dan zie je dat niet de smaak beïnvloed is, maar de kleur beïnvloed is. Ze hebben de pannenkoek helemaal blauw gemaakt. En dan blijkt dat mensen opeens die pannenkoek niet lekker meer vinden. Dat is toch raar? Geblinddoekt, zelfde pannenkoek, vond je hem hartstikke lekker. En in één keer blauw gekleurd, zelfde pannenkoek, vind je hem niet meer lekker. Dus laat zien dat het klopt niet dat een pannenkoek blauw is. En omdat dat niet klopt, vind je hem ook niet meer zo lekker. Nou, dat laat dus zien dat er van alles is wat jou beïnvloedt. Zelfs zonder dat je doorhebt. Wist je dat de mayonaise hier in Nederland wat geliger is en in Italië wit is van kleur? Wij Nederlanders denken namelijk dat als mayonaise spierwit is, dat het niet zo romig van smaak is. Dus gebruiken de fabrieken die mayonaise produceren voor de Nederlandse markt andere eieren dan voor de Italiaanse markt. Was je misschien niet van bewust. Maar toch, als jij een potje mayonaise opendoet en het is spierwit, dan denk je, nou, koop toch de volgende keer een ander merk. Want het ziet er niet zo lekker uit. Smaak kan hetzelfde zijn, kleur ei is gewoon anders. Even iets over je zintuig, je zien. Ander voorbeeldje, bijvoorbeeld koffie heeft een geur. Ik lust zelf geen koffie. Ik vind het echt vies. Ik lust het echt niet. Maar toch heeft de geur van koffie wel iets bij mij gedaan dat het mij een associatie van gezelligheid geeft. Dus als ik ergens binnenkom en daar staat vers gezette koffie, dan geeft dat automatisch mij een sfeer van gezelligheid. Ik weet nog dat toen Lodewijk en ik op zoek waren naar een huis, wij in een woning kwamen en daar hing een hele rare geur. Ik weet niet wat dat was, maar daar hing een hele rare geur. Direct stond het hele huis mij tegen. Dat is toch heel raar eigenlijk, hè? Want ik bedoel, het is gewoon maar een geur. Het zegt niks over dat huis. En toch heeft het een hele nare, denk je, god, hier wil ik echt niet wonen. Heeft heel erg invloed. Dus dit is even zo'n stukje over je zintuigen. Hoe gevoelig jouw zintuigen zijn voor invloeden van buitenaf en wat dat dus met je doet. Ik weet niet of het waar is, Jan Willem, maar ik heb een keer gelezen dat in supermarkten ze de tegeltjes op de vloer heel klein doen. Waarom? Omdat rij jij daar overheen met je winkelkarretje, dan hoor je al door tikken, 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 tik. Ja, onbewust. En dan denk jij, goh, wat loop ik toch een end. Wat een ruime winkel is dit toch. Foefjes. Maar zo zie je dat dus de reclamewereld heel veel gebruik maakt van onze beïnvloedbaarheid van allerlei factoren. Ja? Dus die maken daar gebruik van. Maar waar ik jou bewust van wil maken, is dat jij er eens bij nadenkt dat jij dus ook heel beïnvloedbaar bent. Als ik hier vanmorgen zit, en stel, was niet zo, stel er zou iemand naast mij zitten die heel erg stinkt. Dat kan, hè? Was niet zo. Maar stel dat dat zo is, dan zou ik het heel moeilijk vinden om Jezus te aanbidden. Want dat zou zo'n storende factor zijn, toch? Ja. Maar is dat eerlijk naar Jezus toe? Nee. Maar ik moet mij wel even bewusten van waarom lukt het mij niet om Jezus te aanbidden? Er zit iemand naast mij die stinkt. Dus dat doe ik niet. Jezus, u verdient mijn aanbidding. Heel simpel voorbeeldje. Maar als je daar niet bewust van raakt, dan gaan er allerlei dat soort dingen jou beïnvloeden. En stuurt jouw gedrag aan wat je eigenlijk helemaal niet wil. Nou, dit waren de zintuigen. Een tweede van de drie dingen die jou heel erg beïnvloeden, of invloed op jou hebben, zijn personen. En ik heb drie dingen bedacht in deze groep van personen die invloed op jou hebben. Ik heb God daar ook onder gestopt, want ook God is een persoon. Een persoon die invloed op je heeft. En de tweede categorie personen zijn gewoon jouw naaste mensen om je heen, waar je echt heel veel contact mee hebt. Je familie, je gezin, je vrienden. En dan heb je daarna ook nog de wereld om jou heen. Gewoon de mensen die je tegenkomt, misschien die je op televisie ziet. En heel veel van de mensen om jou heen, dat heeft invloed op jou. Denk maar aan hun woorden. Denk maar aan hun karakter. Denk maar aan hun overtuiging over dingen. Of de bui die ze op een bepaalde dag hebben. Een van mijn kinderen is heel beïnvloedbaar door hele stoere jongens. Als die stoere jongen ziet, dan wordt hij direct ook heel stoer. En dan moet ze haar op een bepaalde manier. Heel schattig. Maar het laat wel zien hoe beïnvloedbaar je bent. En dat geeft helemaal niks. Maar je bent het door de mensen om jou heen. Denk maar aan de stijl die mensen hebben. Of het merk kleding wat mensen dragen. Bij de een kan dat wel heel beïnvloedbaar zijn. En bij de ander helemaal niet. Maar er zijn dingen van mensen die jou beïnvloeden. Wat ik een grappig voorbeeldje vind, is, daar hebben Lodewijk en ik altijd heel erg om gelachen. Heel veel van de liederen die wij zingen, die komen weg bij Hillsong. En als je Hillsong-dvd's bekijkt, of je gaat naar kerken waar ook heel veel Hillsong gezongen wordt, dan dansen ze allemaal op dezelfde manier. Ken je dat? Een hele tijd geleden had je ook al die Morningstar liederen waren in. Nou, die doen het zo. Ken je dat? Weet je dat nog? We hebben dat wel eens nagedaan met Mirjam. Ik weet niet waar je zit. Maar dan gingen we tijdens muziekoefenavond gingen we ook helemaal Morningstar nadoen. Maar dat laat zien, gewoon even een voorbeeldje, hoe ook een groep jou beïnvloedt. Dat is... in zo'n hele groep, en dat is niks mis mee, echt helemaal niks, dat geeft helemaal niks. Maar ik wil je er bewust van maken dat het zo is. Dat wij heel beïnvloedbaar zijn. En als dus een hele groep op dezelfde manier zijn lichaam beweegt, dat dat dus aanstekelijk is om dat mee te doen op die manier. Er zit geen goed of fout in. Het is gewoon een gegeven feit dat dat zo is. Nou, we hebben de zintuigen gehad, we hebben personen gehad, maar een ander iets wat heel veel invloed op ons heeft, zijn boodschappen. En dan niet de boodschappen die je bij Albert Heijn doet, maar boodschappen die je binnenkrijgt via allerlei kanalen. En dan, daarbij kun je denken aan boodschappen die je binnenkrijgt via bijvoorbeeld je opvoeding. Het kan best zijn, hè? In je opvoeding krijg je allerlei boodschappen mee. Wat wel mag, wat niet mag, zoals het zou moeten zijn. En tot op de dag van vandaag, al ben je misschien 80, hebben die boodschappen die je meegekregen hebt, hebben nog steeds invloed op jou. Ik hoorde laatst iemand heel leuk zeggen van, ik zou niet wagen om geen u tegen die en die te zeggen. Man, ik hoor nog mijn moeder aan mijn oren trekken als ik dat niet zeg. En zelfs al had die persoon 100 keer gezegd, ik wil niet dat je u tegen me zegt. Maar die boodschap van je hoort u te zeggen tegen iemand die ouder dan jou is, die klonk nog steeds door. En dat is dus ook de kracht van boodschappen. Nou, boodschappen zitten dus in je opvoeding, maar die zitten ook in muziek. Muziek is een hele sterke bron van boodschappen. Daarom aanbidden we hier ook 's ochtends. Met heel veel muziek en heel veel liederen. Want daar zit een enorme krachtige boodschap in. En tegelijkertijd omgekeerd is het jouw boodschap die je verwoordt naar God toe. Dus in muziek zitten ontzettend veel boodschappen. Weet je, ik had een neefje. Die was 17 jaar en dat is 5 jaar geleden. En die heeft zichzelf voor de trein gegooid. Nou, dat is natuurlijk heel dramatisch als zoiets in je familie gebeurt. En niemand is er ooit echt achter gekomen waarom hij dat gedaan heeft. En dat weet ik dus ook niet. Maar we waren op de begrafenis. En zijn oudere broer, mijn neef, die liet wat muziek horen. Die zij samen heel vaak beluisterden. Hè, zoals je dat op een begrafenis doet. Je laat dingen horen of zien die je aan die persoon doet denken. En Lodewijk en ik zaten daar en we zaten te luisteren naar de boodschap van die muziek. En dat zal zeker niet de oorzaak zijn geweest, maar wel waarschijnlijk een invloed. Dat waren echt teksten waarin de dood geproclameerd werd. Waar dat een uitvlucht was. En ik dacht, jeetje, als je dat ook dag in dag uit naar luistert, dan gaat dat een invloed op je hebben. Dat gaat je denken beïnvloeden. En opnieuw, je handelen gaat het beïnvloeden. Dus wees je daar heel bewust van. De invloed van boodschappen. In muziek, in media, in film, entertainment. Maar ook een preek, boeken. De boodschappen die je hoort op school, in het onderwijs wat je gegeven wordt. Als je een leerkracht hebt, Tenminste, dat heeft het wel op mij gehad. Die heel overtuigend bijvoorbeeld de evolutietheorie uit kan leggen aan jou. En die doet dat met heel veel overtuigingskracht. Dan heeft dat invloed op mij gehad. Op mijn redenatievermogen. Op mijn denken. Omdat ik absoluut geloof in de schepping. Maar als ik tegenover iemand zit, ik ben daar heel beïnvloedbaar in. Anderen misschien helemaal niet, maar ik wel. Die heel overtuigend een boodschap kan vertellen waar ik zelf helemaal niet mee eens ben. En toch word ik dan aan twijfelen gebracht. Heel maf. Maar dat is de overtuigingskracht van iemand in iemands boodschap. Dus wees je daar heel erg van bewust. Weet je, toen ik zwanger was van Tim, dat is 11 jaar geleden, toen had ik natuurlijk heel veel tijd. Ik had nog geen kinderen en ik zat thuis. Ik hoefde even niet te studeren. En wat ging ik doen? Ja, wat moet je doen overdag als je hoogzwanger bent en je hebt niks te doen? Ik ging soapseries kijken. Je weet wel, Love Boat en weet ik veel wat er allemaal niet op de tv toen was. En dan gaan jullie allemaal lachen. Opeens is een geroezemoes. Hè? Als ik vraag van waarom ben je verliefd geworden op je partner, dan hoor ik niks. En ik zeg dat ik naar Love Boat keek 11 jaar geleden. En opeens gaan ze praten. Goed. En ik had daar op zich helemaal geen schuldgevoel bij of zo, dat ik dat deed. Maar, en we gaan die psalm zo ook lezen. God sprak tot mij door psalm 1 heen, dat ik daar niet langer naar moest kijken. Weet je wat namelijk de invloed daarvan was op dat moment op mij? Dat ik ging helemaal niet opeens ook dat doen, overspel en dan weer met die en dan weer met die, echt niet. Of al die intriges die je daar had, weet ik veel. Maar wat ik wel ging, het ging aan de haal. En ik zeg gewoon, dat deed het met mij. Je hoeft het niet met jou te doen, dat deed het met mij. Het ging aan de haal met mijn fantasie. Dat ik dacht, goh, als ik nou in die situatie zou zitten, wat had ik dan gedaan? En dan moet je wel de volgende dag weer kijken hoe die persoon gereageerd heeft. Als weet je niet hoe het afloopt. En hoe zou ik daar dan weer op gereageerd hebben? En dat was een foute invloed op mij. En God zei, Petra, ik wil niet dat je er langer naar kijkt. Want het heeft een invloed op jou, die jouw denken beïnvloedt en die je weghaalt van mij. Dus zo zie je, overal zit een boodschap in. Moet je heel eerlijk zeggen, doordat ik gegroeid ben, doordat ik dingen geleerd heb, doordat mijn relatie met God sterker is geworden, als ik daar nu naar kijk, beïnvloedt het mij niet meer op die manier. En als ik daar naar kijk, denk ik alleen maar, jeetje, je zou maar zo leven. Snap je hoe je ook door je leven heen kan veranderen dat iets wat eerst wel invloed op je had, op een gegeven moment geen invloed meer op je hebt? Oké. Ik zei het al op Psalm 1, we gaan 2 gedeelten uit de Bijbel lezen. Ik denk dat ik wel aardig jullie in eentje op weg geholpen heb om eens na te gaan denken over van alles om jou heen. Personen, mensen, dingen, geuren, kleuren, van alles wat je op kunt noemen, wat invloed heeft, bewust of onbewust, op jou en wat jouw gedrag aanstuurt. Nou, eigenlijk was dit gewoon een hele simpele psychologieles over invloed. Maar daar sta ik hier niet voor. Ik sta hier om je een stukje van Gods hart hierover te laten zien. Want God heeft jou en mij geschapen. Psychologie is niets anders dan het ontdekken van hoe Gods schepping in elkaar zit. En hoe de mens daarin functioneert. En God heeft jou en mij geschapen om zo beïnvloedbaar te zijn. Alleen de keus aan jou en mij is, door wie en wat laat je je beïnvloeden? En God laat er iets heel moois in zien. We gaan eerst eens eventjes met elkaar Psalm 1 lezen. Dat wil ik heel graag even met je doen. Dus als je dat met mij zou willen opzoeken. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van zondaars niet betreedt. Bij spotters niet aan tafel zit. En dit was ook de tekst die God gebruikte om mij duidelijk te maken niet meer naar die soapseries te kijken. Want weet je wat God zei, Petra? Jij zit op dat moment bij hen aan tafel en zij hebben invloed op jou. En ik, aan de andere kant van de televisie, heb echt geen enkele invloed op hun. Toch? Maar, vers 2, vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. En dan vers 3, hij zal zijn als een boom, daar hebben we hem weer, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet en alles wat hij doet komt tot bloei. Zo niet de wettelozen. Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen loopt dood. Dus in de eerste vers zegt deze psalm heel duidelijk van: lieve mensen, ga niet zitten daar waar zondaars zijn. Daar waar mensen zijn die in zonde leven. Want het beïnvloedt jou. Doe dat niet. Want het verandert jou en het zal je gedrag en je denken en je handelen wat daar weer uit voortkomt negatief beïnvloeden. En de psalm zegt: alsjeblieft, wees als die boom geplant aan waterstromen die vrucht draagt, wiens bladeren niet verdorren, maar die geënt is in de wil van de Heer. Zodat zijn wegen, zijn hart, zijn bedoeling met jouw leven zichtbaar wordt in de bloei van jouw leven en de vruchten die jij draagt in je leven. Een vrucht is herkenbaar voor de mensen om jou heen. Aan de appel herken je de appelboom, aan de druif de druivenrank. Dus vrucht maakt dat het heel herkenbaar is wie jij bent. En Gods hart voor jou is dat jij vrucht draagt. Dat jij leeft in die vreugde, in die vrede, in die gerechtigheid van Jezus. Want dat is zijn doel voor jou. Zijn schepping. Dat is Gods hart. En dat vind ik zo mooi wat in vers 5 staat. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van rechtvaardigen. Dus omgekeerd is dus ook waar, dat daar waar zonde is en daar waar de invloed van gerechtigheid komt, van recht komt, de invloed van Jezus komt, kunnen ook de zondaars niet stand houden. En dat gaan we eens eventjes lezen in Lucas hoofdstuk 19. De schriftgeleerden kenden heel goed de wet. En dan komt in hun tijd Jezus. En Jezus gaat iets doen. Lucas hoofdstuk 19. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette. Een rijke tollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en hij zei: Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: hij is in het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer: kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tegen hem: vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Zie je wat Jezus hier doet? Jezus gaat aan tafel zitten. Bij de spotters en de zondaren. Bij de wettelozen. Jezus deed dat. Weet je waarom? Omdat Jezus wist dat niet zij hem zouden beïnvloeden, maar dat zijn invloed uit zou gaan naar deze zondaren. En wat Psalm 1 zegt: daar waar het leven van Jezus komt, kan dat onrecht en dat zonde niet langer blijven bestaan. En dit is zo prachtig aan hoe God jou en mij gemaakt heeft. Lieve mensen, alsjeblieft. Ik wil dat dit heel diep tot je doordringt. Hoe prachtig jij gemaakt bent door jouw schepper. Zo mooi heeft hij het in jou gelegd. Om in de eerste plaats heel beïnvloedbaar te zijn. Om aan de andere kant een enorme invloed te zijn op anderen. En weet je, in dit alles ervaar ik een enorme liefdevolle uitnodiging van God zelf. Van Vader God. Voor jou. Dat God zelf zegt vanmorgen tegen jou en vul je naam maar in. Ik heb het tegen jullie allemaal en ik ben daar geen uitzondering in. Dat hij zegt, ik heb je zo gemaakt. Dat je zo beïnvloedbaar bent. Omdat ik zo graag wil dat ik de invloed van jouw leven ben. En mag ik dat zijn, dag aan dag, de invloed van jouw leven. En ik vind dat zo'n prachtige uitnodiging van God zelf. God die zich zo bewust is, omdat hij ons gemaakt heeft. Hij is degene die aan het begin van jouw wezen stond. En zich zo bewust is van hoe beïnvloedbaar jij bent. Voor alles wat rondom jou is, de meningen. De geuren en de kleuren, het gedrag van anderen, de boodschappen die op jou afkomen, God weet dat. Maar zijn vraag en zijn liefdevolle roep vandaag voor jou is, hey, mag ik jou beïnvloeden? Mag ik degene zijn die jouw eerste bron van invloed is? En weet je wat ik hiervan uit geleerd heb? Doordat ik de keus gemaakt heb, en dat is een algemene keuze om te zeggen, Heer, ik wil dat u de bron van mijn invloed bent. Heeft al die andere invloeden om mij heen worden steeds minder. Des te groter Jezus wordt in mijn leven, des te kleiner wordt al dat andere om mij heen. En soms hebben wij de valkuil. Om ons af te schuilen, of hoe zeg je dat, te schuilen, om af te schermen voor alle invloeden van deze wereld. En zijn we heel erg bezig om maar niet beïnvloed te worden door deze wereld, want dat is niet goed voor ons. En dat klopt. De Bijbel is daar heel erg duidelijk over. Maar dat is wel het foute weggetje. Want weet je, des te meer ik mij openstel voor de invloed van Jezus, automatisch, des te minder ik beïnvloedbaar ben door andere zaken die mij afhouden en mij weerhouden van God. En soms zijn we zo opgevoed, of zelfs in preken soms, of hoe dan ook, doe dit niet, dat mag niet. En het is waar, ook wij voeden onze kinderen op en beschermen ze van dingen. Omdat we weten dat bepaalde invloeden van de tv of van vriendjes of van wat dan ook, ze dat niet aankunnen en niet sterk genoeg zijn om daar nee tegen te zeggen. En als ouders kies je ervoor om ze daarvoor te beschermen. Maar ook in de opvoeding van onze kinderen kiezen wij ervoor om ze Jezus te laten zien. En het dus niet vanuit dit en dat mag niet, maar hoe groot is Jezus in jouw leven? En des te meer Jezus ruimte krijgt om wie hij is en zijn karakter en zijn gedachten en zijn grootheid deel te laten worden van je leven, automatisch, dat is een logisch gevolg, des te minder wil je de zaken van de wereld, des te minder heb je behoefte en des te minder beïnvloedt het jou. En dat vind ik zo machtig. Als wij zeggen hier in dit huis, in Waardevol Leven, is dit ons verlangen dat wij elke zondag hier samenkomen. Waarom? Om Jezus te verhogen. Om Hem groot te maken. Om Zijn naam te verheffen boven alles. Want des te groter Jezus wordt in jou en mijn leven en in dit huis, des te minder invloed de vijand kan hebben. Daarom is aanbidding zo'n ontzettend machtig middel. Omdat buiten alles om je zegt, Jezus, u en u alleen. En heel praktisch, hoe doe je dat nou? In de eerste plaats wat ik al eerder zei. Gods geest is uitgestort, is gegeven om jou hierbij te helpen. Zijn geest helpt jou om te laten zien misschien welke invloeden er zijn in je leven die jou belemmeren, die je vastzetten. Die je kapot maken, die je vrede roven, die de liefde in je afbreken, kan van alles zijn. Gods geest kan in het diepst van jouw wezen komen. In die onderbewuste lagen. Waar jij en soms geen mens komen kan. Maar Gods geest, omdat hij jou geschapen heeft, kent en doorgrondt jou. En hij wil daar komen om jou te laten zien waar je misschien nog aan vastzit. En dat doet hij met zoveel liefde en zoveel vreugde. Omdat hij niets anders wil dan jou het hart van Jezus te laten zien. En dat maakt mij zo enthousiast. En weet je, het is wel een dagelijkse worsteling soms. Om de tijd en soms ook de keuze te maken. Om God je te laten beïnvloeden. Voor mezelf heb ik een hele tijd geleden voor gekozen om aanbiddingsmuziek gewoon de hele tijd op te hebben. En een bepaalde stijl die voortdurend het woord van God in de liederen proclameert. Je hebt allerlei fantastische aanbiddingsliederen, maar voor mezelf koos ik ervoor, ik wil bepaalde liederen gewoon voortdurend horen. Die gewoon voortdurend het woord van God proclameren en de waarheid van God. Dat ik gewoon tijdens het stofzuigen en weet ik veel, het woord van God in mijn denken krijg. Dat ik daardoor beïnvloed word. Want dat, weet je, dat helpt mij om de dingen van het leven in het perspectief van God te zien. Te kiezen om elke dag te zeggen, Heer, ik wil vandaag beïnvloed worden door u. Ik wil niet vanavond weer mijn ogen dicht doen en in slaap vallen en mijn dag geleefd hebben. En er is geen moment geweest dat uw invloed op mij is geweest. Want Gods invloed maakt dat ik sterker word. Dat ik groei en dat ik bloei en vrucht draag. En ik vind het zo'n genade van God. Zo'n enorme liefde van God. Dat voor mezelf kan ik wel eens denken, nou, het is gisteren niet gelukt en eergisteren niet gelukt. Nou, kom ik weer vandaag aan. God zal ook wel denken. Maar God is zo blij met elk moment dat wij onze ogen richten op hem. Elk moment dat wij zeggen, Heer, hier ben ik. Hier ben ik bij u. Dat verheugt zo Gods hart. Zo Gods hart. En dat is zijn uitnodiging die ik bij jou, bij u vandaag neerleg. Dat God vraagt, mag ik de invloed zijn in jouw leven? Mag ik jouw invloed zijn? Weet je, jullie zijn allemaal stuk voor stuk anders. Allemaal andere gezichten, allemaal andere levens. Allemaal een andere geschiedenis heb je. Allemaal een ander leven achter de rug. En ook allemaal een andere toekomst die je leven gaat. Allemaal anders. En zo kunnen we onszelf niet vergelijken met de ander. Dat is onmogelijk. Maar er is één persoon en dat is Jezus Christus. Die voor ons allemaal, hoe anders we ook zijn, hetzelfde gedaan heeft. En dat het zijn leven gegeven heeft. Voor jou. Echt voor jou heeft hij dat gedaan. Zodat hij de bron van invloed weer wordt in jouw leven. En ik wil die uitnodiging geven aan jou vanmorgen. Om daarop ja te zeggen. Dat is wat anders dan je leven aan hem geven. Want je kunt je leven aan hem gegeven hebben. En toch nog steeds op je eigen kracht door blijven gaan. Maar het is iets anders om te zeggen, Jezus, niets anders van u alleen. Ik ben niet van deze wereld, maar wel in deze wereld. Dat vind ik zo mooi. Ik ben niet van deze wereld, want ik ben van hem. En daarom leef ik wel in een wereld die mij beïnvloedt. Maar in hem ben ik gereinigd en geheiligd. geheiligd. En zuiver en witter dan sneeuw. In hem die alles volbracht heeft. In hem die zijn leven gegeven heeft voor jou. Deze strijd hoef jij niet te strijden. Die heeft Jezus gestreden aan het kruis. Hij heeft de Satan overwonnen. Hij heeft alle machten en krachten tentoongesteld. Hij heeft zijn kostbaar bloed vergoten voor jou. Dat hoef jij niet te doen. Het enige wat jij kunt doen is ja zeggen. En hem omarmen en zeggen, Jezus, hier ben ik. En ik accepteer dat wonder wat u aan het kruis heeft gedaan voor mij. Ik omarm dat en ik wil niets liever dan dat. En wilt u mij leiden door uw geest, zodat niets anders van invloed is op mij dan u. Elke dag opnieuw. Lieve Heer, zo staan wij hier samen als waardevol leven gemeente. Hier op zondag 23 september. En Heer, dank u wel voor deze woorden van leven. Van uw liefde en uw genade. En Heer, voor de keus die u ons stelt en die u ons geeft. Heer, en de vrijheid die wij hebben om daarvoor te kiezen. De vrijheid die wij van u gekregen hebben. Heer, wat een enorme liefde van u dat u ons daarin vrijlaat. En ik wil je vragen, als jij vanmorgen zegt, ja, ik wil die keus maken, misschien voor de eerste keer, of misschien wel voor de 100ste keer, dat maakt mij niet uit. Maar om te zeggen, Jezus, Jezus, ik kies er vandaag voor dat u mijn bron bent, waardoor ik beïnvloed ben, wordt mijn bron van inspiratie. Zodat steeds meer en meer en meer ik ga lijken op u en de wereld om mij heen steeds minder invloed heeft op mij. Maar dat u de bron van invloed bent op mijn leven. En Geest van God, Heilige Geest, u bent zo liefdevol. Zo gevoelig bent u. Zo beïnvloedbaar bent ook u. Of wij u wel welkom heten of niet welkom heten. Maar Geest van God, ik bid, Heilige Geest, dat u in deze levens uw licht laat schijnen. En soms in die diepere lagen naar boven brengt. In ons bewustzijn. Wat ons soms stuurt. Waarvanuit we keuzes maken. Reinig ons en heilig ons. Openbaar ons, Heer, daar waar we vastzitten. Misschien van verkeerde boodschappen uit allerlei bronnen. Zodat we werkelijk uw stem horen. En uw hart dwars door al die invloeden. Gaan leren zien. En horen. En voelen. En ruiken. Heer, reinig onze zintuigen. Heer, reinig ons denken. Dank u wel voor uw liefde. En voor uw genade hierin. Dank u wel voor uw overwinning aan het kruis. Heer, dit hoeven wij niet zelf te doen. Maar u heeft alles overwonnen. 2000 jaar geleden. En alles wat wij hoeven te doen is het aanvaarden. Het nemen. En ja opzeggen. En erin te gaan wandelen. In die waarheid van u, Jezus. Daar ben ik zo van overtuigd. Heer, u bent mijn allerbeste vriend. Mijn geliefde. De bron waaruit ik leef en leven wil. Wij verhogen u, Jezus. Adonai. Heer der heren en koning der koningen. En als laatste wil ik je vragen een moment te nemen om echt tussen jou en Jezus hem te aanbidden. Hem te verhogen. Hem de eer te geven. Jezus te verhogen boven al die invloeden die er zijn om ons heen. Alles wat er is en ons probeert aan te raken. Ons probeert gevangen te nemen. Verhoog Jezus. Aanbid Hem. Aanbid jouw koning. Gewoon in jouw woorden. En als je niks weet, zeg maar gewoon Jezus, ik hou van U. Jezus, of alleen zijn naam. Jezus, uw naam is hoger dan ieder andere naam.